onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 22. Psalm 22 en daarvan het 15e vers, waarin we zingen: het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht, en wat er verder volgt in het 15e vers van Psalm 22. Gemeente, doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan opnieuw uit deze psalm en nu het laatste vers: zij komen aan, door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dus het 16e vers van Psalm 22, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Er zijn deze middag twee schriftlezingen, allereerst uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 8. Daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 18. En vervolgens lezen we uit Hebreeën 2, de versen 9 tot en met 13. Zo noemde nu als de schriftlezing voor deze middag Jesaja 8, en daarvan de versen 1 tot en met 18, en daarna Hebreeën 2, de versen 9 tot en met 13.
Verder zeide de Heere tot mij, neem u een grote rol en schrijf daarop met eens mensengriffie, haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mijn getrouwe getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia, en ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij, noem zijn naam Maher Schalal Gasbas. Want eerder knechtje zou kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Asser. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende, dewijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Resin en de zoon van Remalia, daarom zie, zo zal de Heere over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen en er doorgaan, hij zal dat aan de hals reiken. En de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Emmanuel. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken, en neemt ter oren allen gij die in verre landen zijt. Omgort u, doch wordt verbroken, omgort u, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons. Want alzo heeft de Heer het op mij gezegd, met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks, zeggende, gij lieden zult niet zeggen, een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En vreest gij lieden hun vrezen niet, en verschrikt niet. De Heere der Heerscharen, dienst zult gij lieden heiligen, en hij zal u vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar dat een steen des aanstoots en dat een rotsteen der struikeling de twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft.
Gemeente, de tekstwoorden waar we straks in de prediking bij stil willen staan, kunt u ook in deze beide schriftgedeeltes vinden. Allereerst Jesaja 8, vers 18a. We lezen dat de profeet belijdt: zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn mij tot tekenen en wonderen in Israël. En vervolgens lezen we nog uit Hebreeën 2, het 13e vers en daarvan het tweede gedeelte, dus vers 13b. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En boven de preek hebben we geschreven de belijdenis van een Godvrezend nageslacht. De belijdenis over het Godvrezende nageslacht. Dan willen we straks in de preek op twee gedachten letten. Dit is in de eerste plaats een belijdenis van Jesaja. Dan staan we dus ook stil bij Jesaja 8. En vervolgens is dit een belijdenis van Christus. En dan staan we stil bij Hebreeën 2. Dus het gaat straks in de prediking over een rijke belijdenis over het Godvrezende nageslacht. Allereerst een belijdenis van Jesaja en als tweede een belijdenis van Christus. Maar dan willen we nu eerst met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop te gaan bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus, en daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als hij de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus zijn omhelst de handen opgelegd en hen gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dopen beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het wel toch niets anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik nu de doopouders vragen om van hun zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, en daarom moeten wij hem tot het einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leren naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn heilige gemeente, vader van de meren? En wat is daarop uw antwoord voor God en zijn heilige gemeente, moeder van de meer van de kooien? Geliefde doopouders, nog even een kort persoonlijk woordje van mijn kant, nu zojuist jullie ja-woord heeft mogen klinken. Wat is het altijd weer een groot wonder als je de kinderzegen uit Gods hand mag ontvangen. En wat heeft de Heer jullie ook als gezin in de achterliggende tijd dan hartelijk willen verblijden met de geboorte van jullie dochtertje, de kleine Jeltje Maria, en dat de Heer nu dus ook 4 kinderen aan jullie zorgen heeft toevertrouwd. En dan moet ik even denken aan wat een Puriteinse dominee uit Engeland, Andrew Bonar, een van de vrienden van McShane, zei in een doopdienst. Die stond toen ook op de kansel en voor hem in de kerk stonden de doopouders gereed ook bij het doopvond, met het kindje op hun arm. En ik betrek daar ook maar even de andere ouders vanmiddag bij, als u in de bank zit en de kinderen hebt u naast u. En toen zei die dominee Bonar tegen die ouders, hij zei, wat moet er nu veel door u heen gaan? Dus als u nu zo eens naar uw kindje kijkt, wat u op de arm hebt, of uw kind wat misschien naast u zit in de bank. En hij zei, vraag u zelf dan eens af. Zal dat kleine kinderhoofdje ooit de kroon der heerlijkheid van God ontvangen en mogen dragen? Of als u kijkt naar de kleine lippen en de mond van uw kind, zullen die lippen straks in eeuwigheid God de Heere mogen groot maken en zijn lof bezingen? Of als u kijkt naar de ogen van uw kind, zullen die ogen straks ook de koning mogen zien in al zijn schoonheid? Nou, dat zijn toch wel 3 hele indringende vragen. Als we die zo vanmiddag op ons laten inwerken, en ik zou vanmiddag willen zeggen, laten we die vragen mee naar huis nemen en ook bewaren in ons hart. En de Heere geven dat we ook in de opvoeding van onze kinderen met die ogen telkens ook naar onze kinderen en trouwens ook naar onszelf of naar man en vrouw in het huwelijk mogen kijken. En dat die eeuwigheidsernst ons leven en ook de opvoeding zal doortrekken. En dat het ons dan ook zal uitdrijven naar de levende God. En dat je het moet beseffen en belijden. O Heere, al die heerlijke dingen waar we net van hebben gehoord. Om ons zal het niet kunnen. En om onze kinderen ook niet. Want wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En de kinderen, och, het zijn kinderen van ons. En daarom hebben zij ook een zondig hart. Om ons kan het niet, Heere. Maar het kan toch wel om u, vanwege uw grote naam, wie u bent en wat u doet. En dat belooft de Heere in zijn woord en diezelfde rijke belofte wil de Heere straks bij het doopvond ook nog eens verzegelen bij de heilige doop. En wat mag daar dan ook een rijke pleitgrond in liggen voor je kinderen, maar ook voor jezelf. En ik hoop dat straks in de preek nog wel aan te halen, een citaat van Kolbrugge als het gaat over het gebed. Dat hij zegt, wat is nou het kenmerk van een gelovig gebed? Hij zegt, dat is een gebed wat zich richt op de belovende God. Vanuit je eigen rechteloosheid en onwaardigheid. En toch dat je daar mag hopen en zien op die belovende God. Zoals die Godvrezende vader eens zei, Heere mijn kinderen, ze zijn van u, krijgt de schepping en verbond, maar Heere, maak ze ook van u in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. En daartoe zegenen de Heere jullie ook in de opvoeding bij zijn woord, dat zij zo. Dan willen we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 105. En daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan zal de kleine zo dadelijk worden binnengebracht. En na het amen van de heilige doop willen we de doopouders en hun dochtertje voor zover mogelijk staande toezingen van Psalm 134 vers 3 de zegen beden dat zere zegen op uw daal. Dus nu allereerst Psalm 105 vers 5 en na het amen van de heilige doop Psalm 134 vers 3. Jeltje, Maria van der Meer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Oh,
Dan willen we u dankzeggen met het gebed uit het formulier en tegelijk ook een zegen vragen over de bediening van Gods woord. Laten we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Want dat bent u toch zo eeuwig waard, Heere, om gediend en om gevreesd, om geloofd en geëerd te worden door ons en onze kinderen, om wie u bent en om wat u doet. En zo mogen we dan toch ook deze middag in het midden van de gemeente, Heere, uw grote naam dankzeggen met de doopouders voor alles wat zij ook in de achterliggende tijd uit uw handen hebben mogen ontvangen. Want Heere, dan bent u het toch geweest die ook aan de kleine Jeltje Maria de levensadem hebt geschonken. U bent het toch geweest, Heere, die haar leven in de achterliggende maanden hebt willen borduren in de moederschoot. En al die maanden hebt u haar bewaard en gespaard en u hebt gegeven dat zij ook het levenslicht mocht aanschouwen. En daar willen we u deze middag uw naam voor dankzeggen, voor al die grote en onverdiende wonderen van uw hand. En tegelijk, Heere, dan bidden we van u, zoudt u ook nog dat andere wonder bovenal ook in haar hart en leven willen werken? Dat wonder van uw leven door uw woord en geest gewerkt, dat wonder van de wedergeboorte, opdat zij toch ook al jong in haar leven u zou mogen leren kennen, dienen, liefhebben en vrezen. Opdat het werkelijk waar mag zijn en worden wat we zo even ook in de dooptoespraak hebben gehoord. Heere, dat ook uw lof bereid zou mogen worden uit haar mond en uit haar hart. En dat ook haar ogen eenmaal de koning zullen zien in al zijn schoonheid. En dat ook haar hoofd eenmaal die erekroon, die kroon der heerlijkheid zou mogen dragen. En dan moeten we het u belijden, Heere, dat kan niet en nooit om iets van ons. Want wij zijn bij u vandaan gegaan. Wij hebben u de rug en de nek toegekeerd. Maar Heer, het kan toch alleen maar vanwege wie u bent. Vanwege uw driemaal heilige naam. En vanwege dat vaste genadeverbond wat bij u gevonden wordt. Ja, het kan toch alleen maar, Heer, vanwege dat eeuwige welbehagen. En daar zullen we straks ook in de prediking, als u het geeft, over mogen horen dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En hoe donker en onrustig de tijd ook kan zijn, maar Heere, u regeert. En u hebt het toch gezegd, het welbehagen zal toch door de hand van Christus voorspoediglijk voortgaan. En Heere, zo zult u ook doorgaan met uw kerkvergaderend werk, om uw naam voor te planten van kind tot kind. En zo bidden we van u, wil u dan dit kleine meisje, Jeltje Maria, in genade aanzien. En dat bidden we ook voor haar zusje en broertjes, voor Jochem, Pieter en Evi, maar ook voor alle andere kinderen in het midden van de gemeente. Heere, zoudt u er ook al jong iets van de tere vrezen van uw naam in die jonge kinderharten willen planten. En dat zo uw gemeente en uw kerk, de kerk met een hoofdletter, gebouwd mag worden, ook vanuit het opgroeiende geslacht. En dat u daarin zo nog wilt verblijden, ook met uw grote daden. En dat u nog voort wilt gaan met uw werk, ook onder ons, onder jong en oud. Heere, uw arm is toch niet verkort, en uw rechterhand heeft groot vermogen. En u werd het ook beloofd in uw woord, dat het juist zou zijn, ook in het laatste dagen, dat u nog van uw geest zou uitstorten op alle vlees. Heere, wil u dan ook daarin uw eigen belofte woorden toch waarmaken, want dat bent u toch, een God van uw woord. Heere, dan willen we ook deze middag bidden voor al de moeders in ons midden die ook nieuw leven mogen verwachten en nieuw leven bij zich mogen dragen. Heere, wil u hen daarbij alles geven wat nodig is, ook wanneer het soms zo moeilijk en zwaar kan zijn. Wil u hen dan helpen en krachten geven, en dat bovenal ook het ongeboren leven al jong op u de Heere geworpen mag worden. En dat er het uitzien en het gebed mag zijn, dat de kinderen niet alleen het levenslicht zouden mogen aanschouwen, maar dat ze bovenal ook hier in dit leven mogen komen, om wederom geboren te worden tot een levende hoop. En Heere, dan bidden we vanmiddag ook voor alle echtparen in ons midden, die er zo naar uitzien, om voor het eerst of ook weer opnieuw de kinderzegen te mogen ontvangen. En als die zegen dan uitblijft, o Heere, mogen we dan ook hen in het bijzonder aan u opdragen, en dat u ook daarin nog wilt verblijden met uw daden. Want u bent toch de levende Heere, u bent toch een wonderdoend God, u bent toch ook de schepper van alle leven. Heere, zou u daarin nog grote wonderen willen werken, zoals u dat alleen maar kunt. Maar ook wanneer uw weg met ons anders zou zijn, Heere, geef u ons dan ook die genade, opdat wij u ook mogen leren volgen in die weg. En dat u zo dan ook in deze dienst ook de bediening van uw woord en ook de bediening van het sacrament tot zegen zou willen stellen. Heere, om dat ware geloof in onze harten te werken en te versterken. En ook tot versterking van het geloof, Heere, zou u toch ook het sacrament van de heilige doop kunnen en willen gebruiken. En Heere, dat er zo dan ook het zicht op mag zijn van uw kinderen, dat zij mogen zien door het water van de doop op die wegwassende stroom van Christus bloed. En dat zij daardoor mogen zien ook iets van de vastheid van uw verbond, dat genadeverbond dat toch van geen wankelen weet. En dat het alles toch ook hoop en moed mag geven, Heere, dat u doorgaat met uw werk, ook wanneer het soms thuis in het gezin of in de opvoeding zo moeilijk kan zijn. Als er moeilijke situaties kunnen zijn, of als er vragen zijn in het gezin waar we geen antwoorden op hebben. Of wanneer we zo gewaar worden, Heere, dat het ons aan wijsheid ontbreekt. Of wanneer het zo pijnlijk en verdrietig is. Wanneer ook kinderen die het eenmaal het teken en zegel van uw genadeverbond mochten ontvangen, andere wegen zijn ingeslagen. En niet of zo weinig meer van uw woord en van uw dienst willen weten. En Heere, dan worden wij het zo gewaar. Wij kunnen niemand de ogen openen. Maar Heere, dat ook daarin onze hoop van u mag zijn. U bent toch de God die de verloren zonen terugbrengt. En Heere, zou u dat dan ook nu willen doen? Zou u wonderen willen werken en nog willen ingrijpen in hart en leven? Maar Heere, het geldt toch evenzeer wanneer onze kinderen wel trouw kerkelijk mee levend mogen zijn, maar als het niet meer is dan buitenkant en vormen dienst. Heere, dan hebben we toch ten diepste ook allen hetzelfde nodig binnen en buiten de kerk. Dat nieuwe leven gewerkt door uw woord en geest. Heere, doe het en verblijd ons zo met uw grote daden. En dat ook zo het getal van uw kinderen onder ons mag worden uitgebreid. Mogen we zo dan ook heel deze dienst in uw handen leggen. Heere, wil u alles geven wat nodig is. In het luisteren naar uw woord en ook in het spreken van uw woord. Geef u alles wat nodig is. Opdat ook deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dat alles van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nu met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 139. Psalm 139 en daarvan de versen 9 en 10. Hoe dierbaar zijn we uw wonderdaan, zij zijn onmogelijk na te gaan. En ook het negende vers, gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klompen beschouwt. En wat er verder volgt in de versen 9 en 10 van Psalm 139. Ondertussen zijn er nog de volgende afkondigingen. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. Die is vandaag bestemd voor het landelijk evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerfvoogdij. En al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dan nog een afkondiging Voor wat betreft de aanvangstijd van de middagdienst volgende week. Volgende week zondagmiddag begint de dienst een kwartier later. Dus niet om 4:15, maar om 4:30. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 139, de versen 9 en 10. een rijke belijdenis over het Godvrezende nageslacht. We letten op twee gedachten. In de eerste plaats is dit een belijdenis van Jesaja. En dan staan we dus stil bij Jesaja 8 vers 18a. En vervolgens in de tweede plaats is dit een belijdenis van Christus. En dan willen we dus letten op de tekst uit Hebreeën 2 vers 13b. Gemeente, doopouders, we horen hier vanmiddag in onze tekst een hele rijke belijdenis klinken uit de mond van de profeet Jesaja. Als hij het hier uitroept, zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. En nu weten we niet zo heel veel over het gezin, het huwelijk van Jesaja, over de kinderen. Wel weten we dat hij inmiddels in dit hoofdstuk twee kinderen heeft, twee zonen. Uit Gods hand ontvangen die hij van die wonderlijke namen moet gaan geven, waarover we straks ook zullen horen. Maar nu zegt Jesaja hier dus aan het begin van zijn belijdenis, zie. Ja, zegt u, maar wat is er dan te zien? Wil Jesaja dan hier de aandacht vestigen op zichzelf of wil hij de aandacht vestigen op zijn kinderen? Als hij hier belijdt dat de Heere die kinderen aan hem gegeven heeft tot tekenen en wonderen. Wil hij soms met die kinderen gaan pronken of hoe moeten we dat zien? Dat is immers zomaar een gevaar wat op de loer kan liggen als het gaat over de kinderen. Als ze bijvoorbeeld ergens goed in zijn, als ze goed kunnen leren of als ze muzikaal zijn. Of als ze een goede baan hebben of een mooi bedrijf hebben. En u begrijpt, dat is op zich natuurlijk allemaal goed en best. Als we maar nooit zullen vergeten wat Paulus zegt. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Want het is immers allemaal gekregen goed. En dat ook nog eens onverdiend. Nou, en daarom mogen we dan ook vanmiddag wat tegen elkaar zeggen. Als Jesaja dit hier zo belijdt, is dit beslist geen hoogmoed van de profeet. Het is veel eerder ootmoed van Jesaja. Als hij hier in deze belijdenis zo heerlijk van zichzelf gaat afwijzen. En heel duidelijk gaat spreken over de Heere uit wiens hand hij ook de kinderzegen ontvangen heeft. En ik dacht zo bij de voorbereiding van de preek, hier ligt ook nog wel een hele eenvoudige en een hele praktische les in. He, soms kun je het meemaken ook in de omgeving, bijvoorbeeld van je werk met collega's of in de buurt waar je woont. Dat er soms meer gesproken wordt over het nemen van kinderen in plaats van dat het gaat over het krijgen en het ontvangen van kinderen. En wat is het daarom ook goed om op een geboortekaartje Gods naam te vermelden. Om op een geboortekaartje net als Jesaja hier van jezelf af te wijzen. En heen te wijzen naar de levende God. Zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt in Psalm 100. Waar de dichter het uitroept. De Heere is God. En erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij. En nu mag het van elk kind wat geboren mag zijn, maar ook van de kinderen die nog verwacht worden, ook in het midden van de gemeente, mag het gelden wat Jesaja hier zegt. Ze zijn een teken en tot een wonder van Gods scheppende macht. Nou, en doopouders, iets van dat wonder hebben jullie ook onder woorden gebracht op het geboortekaartje. Met die woorden die we zo even ook hebben gezongen uit Psalm 139. Hoe dierbaar, Heere, zijn mij uw wonderdaan. Want het is immers de Heere geweest die ook als de grote schepper van alle leven de kleine Jeltje Maria aan jullie heeft toebetrouwd en ook in de moederschoot heeft geborduurd. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dus heel duidelijk gaat de profeet Jesaja hier zo van zichzelf afwijzen. En tegelijk klinkt er ook iets in deze belijdenis door van het hartelijke verlangen wat er leeft in het vaderhart van Jesaja. U zegt welk verlangen? Nou, we moeten niet vergeten, in het Oude Testament, en zeker ook bij de godvrezende Israëlieten, werden de kinderen toch wel in het bijzonder ontvangen met het zicht op de komende Christus. Dus met het zicht op Christus die eenmaal komen zou. En dan ging het die godvrezende ouders en natuurlijk niet in de eerste plaats om of de Heer Jezus ook wel uit hun nageslacht geboren zou worden. Of dat er ook uit hun nageslacht er nog mensen zouden zijn die daarvan getuigen zouden mogen zijn. Maar dan ging het hen er bovenal om dat ook het nageslacht heel persoonlijk hun heil en zaligheid in die komende Christus zou leren zoeken en vinden. Nou, en zo heeft ook Jesaja als godvrezende vader en als hoofd van het gezin ongetwijfeld geen ander verlangen gehad dan dat hij samen met zijn vrouw en samen met die beide jongens de Heere mocht dienen en vrezen. Nou, doopouders vanmiddag en alle andere ouders vanmiddag in de kerk, als we daar nou vanmiddag eens ons hart en leven naast zouden leggen en ook wat het doel is van de opvoeding van onze kinderen, is dat dan bij ons ook zo? Als wij kinderen mogen ontvangen, ontvangt u dan die kinderen ook net als Jesaja met het zicht op Christus? Mag dat dan ook zijn met het zicht en met het verlangen naar de komst en de uitbreiding van Gods koninkrijk? Want laten we vanmiddag maar eerlijk zijn, gemeente. En we kunnen soms in het gezin of in de opvoeding zo druk zijn. En we kunnen soms zo in beslag worden genomen door alle beslommeringen van het leven. Dat je soms als ouders al heel dankbaar kunt zijn als alles een beetje gaat. Als de kinderen gezond mogen zijn. Als ze een beetje mee kunnen komen op school of een plekje mogen krijgen in de maatschappij. Maar dat zomaar langzamerhand dat allerbelangrijkste zomaar naar de achtergrond zou kunnen verdwijnen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat wil ik graag met een voorbeeldje duidelijk maken. Een paar jaar geleden overleed er in Rusland in de Vriedestieme gemeente een zendelinge, een vrouw van 32 jaar. En over het leven van die vrouw is een boekje verschenen en een poosje geleden las ik dat boekje voor mezelf door. En toen trof het mij dat er in dat boekje iets werd verteld over de gebedsworstelingen van de godvrezende moeder van die zendelingen. Toen ze nog maar net gehuwd was, toen had ze tegen de Heere gezegd in het gebed: Heere, als u mij kinderen wilt geven in uw grote goedheid, Heere, dan heb ik maar één verlangen, dat ze u allemaal, en ze heeft uiteindelijk 8 kinderen gekregen, dat ze u allemaal zullen toebehoren. En ze had gezegd: Heere, dat ik toch geen kinderen zou hoeven voor te brengen, die straks de wereld en zichzelf en de zonde zullen dienen. Heere, zei ze, laat toch geen van onze kinderen straks voor eeuwig verloren gaan. Want anders heb ik liever geen nageslacht. En u voelt wel aan, hè, dat was voor die godvrezende moeder een onverteerbare gedachte. Dat de Heere niet verheerlijkt zou worden in een van haar kinderen. Ja goed, als de kinderen verloren gaan, dan zal God alsnog verheerlijkt worden, maar dan in zijn rechtvaardigheid. Maar ze zagen zo naar uit dat Gods genade en zijn grote werken in de levens van haar kinderen openbaar zouden mogen komen. En daar dreef die godvrezende moeder op de knieën in de binnenkamer en ze heeft met God geworsteld. En de Heere heeft haar gebed verhoord. En die vrouw is maar al te goed. Kijk, van onze kant zal het nooit komen. zo verloren als we allemaal van nature in Adam zijn. Maar die vrouw wist ook, wij hebben met een levende God van doen. En die God van de Bijbel, we weten toch, het is zijn liefste werk om zondaren zalig te maken. En zo had ze dus maar één verlangen, om kinderen voor te brengen tot Gods eer. Het dat haar kind dus niet alleen tot een teken en wonder zou zijn van Gods scheppende macht, zoals we dus allen daarvan een teken en wonder zijn. Maar dat haar kinderen ook tot een teken en wonder zouden mogen worden van Gods herscheppende macht. Tot een teken en wonder van zijn genade die het hart verandert en vernieuwt en tot God bekeert. En kijk gemeente, daar mochten die twee kinderen van Jesaja, zeggen onze kanttekenaren, die mochten daar ook in delen. Die beide jongens die waren niet alleen geboren uit de vrouw van Jesaja, maar die waren ook uit God geboren, wederom geboren tot een levende hoop. En hoe kwamen ze daar dan aan? Aan dat wonder van de wedergeboorte? Kwam dat omdat hun vader nou een van de grootste profeten is geweest onder Israël? Hebben ze nog iets van dat nieuwe leven aan Jesaja te danken? Nee, genade is geen erfgoed. Ze hadden trouwens wel iets anders van vader Jesaja geërfd. En dat is die ontzettende erfenis die wij allen ook aan ons nageslacht doorgeven, de erfzonde. Dus wat dat dan gaat, dan geldt het ook van die kinderen van Jesaja. Ze zijn van nature verloren Adamskinderen. In zonde ontvangen, op de brede weg geboren. En toch tegelijk gemeente, horen we vanmiddag in deze heerlijke belijdenis er toch ook wel iets van doorklinken. Wat we zo vaak ook in de Bijbel terugzien, dat de Heere toch ook wil werken. Juist ook in de lijn van de geslachten. De levende God wil toch ook de God zijn van de huisgezinnen. Of zoals dominee Hellenbroek dat in zijn catechisatieboekje noemt. Hij zegt, God wil verbondsgewijze werken. En natuurlijk nooit als een vanzelfsprekendheid of als een automatisme. Maar wel in die middellijke weg van onderwijs en van opvoeding. Daar hebben we ook van gezongen aan het begin van de dienst met de woorden van Psalm 22, het vrome zaad, van die op God betrouwde, zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. En het zal de Heere worden aangeschreven. Zal. Het zal de Heere worden aangeschreven in het nageslacht. En ik wil u daar een paar voorbeelden van noemen. Ik denk aan grootmoeder Lois, als een godvrezende vrouw, aan moeder Eunice en aan kleinzoon Timotheus. Dan zie je drie geslachten op rij waarin de Heere genade heeft verheerlijkt. Ik denk aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan Jozef. Heb je vier geslachten op rij waarin de Heere genade heeft verheerlijkt. Ik denk aan Boas, Obed, Isaï, David, Salomo. Heb je vijf geslachten op rij waarin de Heere genade heeft verheerlijkt? En vader David zei het ook tegen Salomo. Jongen, ken de God uw vaders en dien hem met een volkomen hart. De Heere wil dus werken in de lijn der geslachten. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. En nu mogen we vanmiddag dat woordje kinderen ook nog wel ietsje breder uitleggen. Daar wijzen onze kanttekenaren op. Dat Jesaja ook al diegenen die onder zijn prediking tot geloof en bekering zijn gekomen, die beschouwt Jesaja ook als zijn kinderen, zeg maar als zijn geestelijke nageslacht. En samen met Jesaja's eigen kinderen vormen zij die leerlingen waarover het gaat in vers 16. En wat is dat een prachtig beeld. Gods kinderen, ja dat zijn niet alleen leerlingen, maar dat blijven ze ook, zolang ze hier op aarde zijn. Leerling geworden op de leerschool van vrije genade. Leerling gemaakt op de leerschool van de Heilige Geest. En kijk hier op aarde dan, ja goed, dan is het mogelijk dat je een school niet afmaakt. Dat je vroegtijdig de school weer verlaat of dat je met een diploma de school verlaat. Maar op deze leerschool blijf je altijd leerling. Om door Gods geest en woord geleid steeds meer te leren kennen. Van zelfkennis, van die diepe afgronden die er te vinden zijn in ons eigen hart. Om steeds meer te mogen leren van Gods kennis wie de Heere is in al zijn heerlijke deugden. En ook om steeds meer te mogen leren kennen van de Heere Jezus Christus. Van al die onnaspeurlijke rijkdom, zegt Paulus, die er bij hem te vinden is. Al de schatten en gaven van Christus. Dus als ik het even samenvat tot nu toe, gemeente, wat hebben we gehoord? Jesaja's kinderen, ze zijn tot tekenen en tot wonderen. Van Gods scheppende macht en van Gods herscheppende macht. En als derde zou ik vanmiddag willen noemen, zie je die tekenen en wonderen ook terug. In die bijzondere namen die Jesaja van de Heere aan zijn kinderen moet geven. In de schriftlezing, hoofdstuk 8, vers 3, hebben we een van die namen gehoord. Maher Schalal Gas was. En in hoofdstuk terug, hoofdstuk 7, vers 3, daar vinden we de naam van de andere jongen. Schear Jasjoep. En ja, als wij zo vanmiddag die namen lezen en horen dan... Ja, dan zeggen die namen ons natuurlijk niet zo heel veel. We zouden onze schouders erover kunnen ophalen. He, die namen klinken ons zelfs een beetje, ja toch wel een beetje wonderlijk ook in de oren. Maar dat is niet alleen nu zo. Dat was toen in de tijd van Jesaja ook zo. He, want je kon deze namen nergens een heel Gods woord meer tegen dan alleen in deze hoofdstukken. En toch zijn het veelzeggende namen. Het zijn profetische namen. Maar Heere Schalal Gasbas, dat betekent zoiets als haastige roof, spoedige buit. Met andere woorden, de naam die deze jongen draagt, dat is niets anders dan een profetie van Gods oordeel. En zoals een roofdier komt en zijn prooi bespringt. Zo zal straks de koning van Assyrië komen en hij zal Israël als een prooi gaan meeroven. En dan die andere jongen, Schear Jasjoep. Zijn naam betekent zoiets als een rest keert weer of een rest bekeert zich. Die naam is dus een profetie van Gods genade. En dan zeg ik het vanmiddag maar even heel eenvoudig, gemeente, maar u kunt zich natuurlijk wel voorstellen. Ja, die namen van die jongens, die hebben natuurlijk telkens geklonken. En wanneer Jesaja, zeg maar, met zijn gezin een dagje ergens naartoe moest, op bezoek ging, of waar dan ook was. En als Jesaja dan de namen van de jongens moest op de lippen nam en hij moest die jongens roepen, dan klonken telkens die twee wonderlijke namen daar op de straten in Israël. Als een levende prediking. Als een zichtbare prediking. En u begrijpt allemaal, ja, dan had Jesaja natuurlijk ook wel eens wat uit te leggen. Als de mensen bij de profeet kwamen en zeiden, nou, Jesaja, waarom hebben die jongens van u zulke wonderlijke namen? Wat betekent dat toch? En wat moest Jesaja dan verkondigen? Heel eenvoudig. De inhoud van die namen. De boodschap van die namen. Oordeel en genade. God is een God van gericht en van genade. En Jesaja heeft het volk die boodschap aangezegd. Als zij zich niet zouden bekeren tot de levende God, zouden ze als de goddelozen vergaan. Jesaja's prediking was er voor bedoeld om hen wakker te schudden uit hun geestelijke doodslaap. En uit die valse gerustheid waarin zij vastlagen. En hij moest het hen verkondigen. O volk, u hebt alleen maar vrede en toekomst te verwachten. Als u gelovig leert bukken en buigen voor de levende God. En dat wie dat in zijn leven niet leert, en dat geldt toch vandaag niet anders. Ja, dan zul je nooit voor God kunnen bestaan. Dan zul je straks eeuwig ondergaan. Dus ja, wat dat betreft, die tijd waarin Jesaja dus met zijn kinderen leefde, dat was dus eigenlijk helemaal niet zo'n rooskleurige tijd. Kijk, wij kunnen genoeg zorgen hebben over de tijd waarin wij leven. Als ik alleen al denk aan alles wat we vorige week op die genderavond hebben gehoord, wat er allemaal gaande is. Of als je denkt aan de vele kerksluitingen ook in ons eigen land. De kerken gaan dicht en de moskeeën die komen erbij. En dat we merken ook in ons eigen land hoe dat het woord steeds weer aan de kant wordt geschoven. En hoe dat er aan de christelijke fundamenten wordt geknaagd. Maar wat kunnen we dan vanmiddag heel veel leren, gemeente? Juist ook van Jesaja 8. Want ik zei al, dat was niet zo'n beste tijd waarin Jesaja leefde. Dat was zelfs een hele donkere tijd. Het was een tijd van diep verval. En de profeet, hij heeft het uitgeroepen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Jesaja, die grote profeet, hij zag zo weinig vrucht op zijn werk. En vers 17 zegt, de tijd was zo donker dat God zijn aangezicht had verborgen vanwege de zonde van het volk. En wat deed Jesaja toen? Hij zegt in datzelfde vers, daarom zal ik de Heere verbeiden. Ik zal hem verwachten. Verbeiden. Dat wil zeggen gelovig op hem wachten. Dus hoe donker het dan ook kan zijn in het land, of misschien is het wel heel donker in je eigen hart, toch op hem hopen, omdat hij de levende God is. En omdat hij zelf instaat voor de vervulling van zijn eigen woord en beloften. En hoe donker die tijd van Jesaja dan ook was, de profeet en zijn gezin met die beide jongens en dat geestelijke nageslacht, zij waren in die tijd als zichtbare tekenen en wonderen van Gods genade. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Nu we gehoord hebben, de belijdenis van Jesaja, dan staan we nu stil bij de tweede gedachte, de belijdenis van Christus. Dan komen we dus bij Hebreeën 2. En dat mag dan vanmiddag ook wel heel bijzonder zijn, gemeente, dat ditzelfde woord uit Jesaja 8 in het Nieuwe Testament weer terugkomt. En dat het dan ook nog eens door de Heilige Geest, dezezelfde woorden, diezelfde beleid is, die wordt hier door de Heilige Geest op de lippen gelegd, van niemand minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En nu hebben we net bij de schriftlezing maar een heel klein stukje gelezen uit Hebreeën 2. Maar eigenlijk zou u vanavond dit hele hoofdstuk nog eens moeten nalezen met de kanttekeningen en de Bijbel met uitleg erbij. Want gemeente, wat is Hebreeën 2 een rijk hoofdstuk? O, hier wordt zo rijk opgegeven over Christus, over zijn persoon en over zijn werk. En ik dacht nog bij de voorbereiding al de heilsfeiten die we nog maar kort geleden hebben overdacht. Goede Vrijdag en Pasen. We leven nu toe weer naar hemelvaart. Maar al die heilsfeiten komen weer terug in Hebreeën 2. Want de apostel, hij roept het hier uit. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En vervolgens heeft hij ook in dit hoofdstuk heel die diepe weg getekend van vernedering die daaraan vooraf is gegaan. Hoe Jezus de dood heeft gesmaakt. Hoe die drinkbeker van lijden, van Gods ongemengde toorn voor hem was ingeschonken. En hij die beker tot de laatste druppel heeft leeggedronken. En hoe dat Christus is gekruisigd en opgestaan. Waarom? Ik lees in vers 10. Opdat hij vele kinderen tot de heerlijkheid zou leiden. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Ja, zegt iemand, maar de Heer Jezus heeft toch geen kinderen, zoals Jesaja wel kinderen had. Inderdaad, de Heer Jezus heeft letterlijk geen kinderen, maar geestelijk wel. En hoe rijk heeft Jesaja daar al niet van geprofiteerd, hè? Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus het gaat hier vanmiddag in Hebreeën 2 over het geestelijke zaad, het geestelijke nageslacht. Psalm 89, zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Ja, zegt u, maar wie zijn die kinderen dan die aan Christus gegeven zijn? Nou, dan gaat het over al degenen die de Vader hem gegeven heeft. Al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Het gaat hier over al de uitverkorenen. Over al degenen die straks eeuwig zullen juichen voor Gods troon. Het gaat hier over die ontelbaar grote scharen die eeuwig zal zingen van Gods goede tieren heen. En van wie hier dus Christus zelf zegt, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En dan moeten we vanmiddag goed opletten, gemeente. Dat wordt ons hier vanmiddag in Hebreeën 2 verkondigd als een bron van hoop. Hoe donker de tijd ook kan zijn, al staat de wereld op zijn kop, maar de Heere regeert. En hij gaat door met zijn werk, en hoe de duivel dan ook tekeer zal gaan, Christus zal altijd een kerk hebben. Want het welbehagen van God zal door zijn hand gelukkiglijk, dat wil zeggen voorspoediglijk, voortgaan. Dus als het hier in Hebreeën 2 ten diepste over de uitverkiezing gaat, de uitverkoren kinderen, u begrijpt wel, gemeente, dan wordt dat hier vanmiddag niet benoemd en bepreekt om ons moedeloos te maken. Of opdat u vanmiddag met de uitverkiezing aan het rekenen zou slaan. En dat u zou zeggen, nou ja, maar als het getal van Gods uitverkorenen dan toch al vaststaat en er is niet aan toe te doen en niet aan af te doen, dan heeft bidden voor mijn kinderen ook toch geen zin meer. Nee, zo niet, gemeente. De Heere komt vanmiddag in deze doopdienst tot ons allen met dit woord. Opdat uw, jouw en mijn hoop van hem zou zijn. Weet u het nog? Zoals dat we dat net hebben gehoord van Jesaja. De tijd was zo donker en God moest zijn aangezicht verbergen. En wat zei de profeet? Maar ik zal God verbeiden. Ik zal hem verwachten. hier ligt zo'n rijke bron van troost en hoop. Want kijk gemeente, als het van ons zou moeten afhangen, dan zou er niemand zalig worden. Wij kunnen onszelf niet redden, laat staan dat we onze kinderen kunnen redden. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, we zijn alle zo diep gevallen. Hij zegt, vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk helemaal niet ingaan, dat is uitgesloten. En waar worden we nu vanmiddag in Hebreeën 2 op gewezen? Op een God, op de levende God, die zelf zijn zoon naar deze aarde heeft gezonden, terwijl er geen mens, geen sterveling om heeft gevraagd, u niet, jij niet en ik niet, maar hij deed het. Uit eeuwige zondaarsliefde alleen. En dan moet ik het u vanmiddag verkondigen, gemeente. Dat Jezus Christus, toen hij op de aarde kwam, dat hij nog dieper hier op aarde heeft willen buigen dan dat u, jij en ik verloren en gevallen zijn. Nog dieper heeft hij willen buigen. Waarom? Om zondaren, zo ellendig als wij zijn, te kunnen oprapen. En wat heeft hem dat niet veel gekost, maar alles. Hebreeën 2 zegt, hij heeft zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. En hij wilde vlees en bloed aannemen. Waarom? Om werkelijk mens te kunnen zijn. Hij werd geboren om te kunnen sterven, om te kunnen lijden. En we hebben het er van de week met de doopzitting even over gehad. Om volkomen zalig maken te kunnen zijn. Wilde de Heer Jezus ook het hele verzondigde leven, zelfs vanaf het prilste begin, vanaf de ontvangenis en de geboorte overdoen. En dat was nodig om niet alleen onze dadelijke zonde, maar ook om onze erfzonde te kunnen vergeven en te kunnen bedekken. Dus wat zien we dan, gemeente? Van onze kant, het ligt alles verzondigd. En wij zijn het zelfs helemaal niet meer waard om ooit die kindernaam weer te kunnen dragen. Want wij hebben net als de verloren zoon God de Vader op het hart getrapt. Maar ondanks dat alles heeft hij nu al van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. En waar kun je ze nou aan herkennen? Waar kun je ze nou aan herkennen? Al diegenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Al van eeuwigheid en die dan in dit leven, in de tijd worden toegebracht. Nou, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Al wat mij de Vader geven zal, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dus daar kun je ze aan herkennen. Zij leren komen tot Christus en ze worden getrokken tot Christus. En dan zou ik vanmiddag willen zeggen, gemeente, dan mag je de woorden van onze tekst niet alleen lezen als een belijdenis, maar toch ook zeker wel als een gebed. Ziet, hier ben ik, Heere, en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Om net als die moeder van die Russische zendeling, die Godvrezende moeder waarover we net hoorden, om je kinderen in het gebed als het ware op de Heere te werpen. En om je kinderen aan de Heere kwijt te raken en ze bij hem te brengen. Nou, we hebben een geschiedenis in de Bijbel waarin dat letterlijk gebeurt. Lees het thuis maar eens na, Marcus 10. We lezen dat die ouders hun kinderen bij de Heer Jezus brengen. Waarom? Opdat zij door hem gezegend zullen worden. Waarschijnlijk hadden die ouders het besef, ze moeten daar zijn. En ze moeten door hem gezegend worden, want dan alleen zullen ze werkelijk ook gezegend zijn. En we kennen die geschiedenis wel, hoe dat de discipelen dat eerst nog proberen tegen te houden. Maar dat de Heer Jezus dan zegt, hij verhindert hen niet en laat juist die kinderen tot mij komen. En doet dat dan even later de handen van de zaligmaker rusten op de voorhoofden van die kleine jongens en meisjes. En dan te bedenken dat dat diezelfde handen zijn waaraan het kruis de spijkers doorheen geslagen zijn. Omdat er dan aan het kruis bloed uit zou vloeien, zo alleen kon er nu zegen voor die kindertjes zijn. En dan is het heel mooi, in het evangelie van Matthäus, als hij diezelfde geschiedenis beschrijft, dan vertelt Matthäus dat Jezus toen die kinderen niet alleen heeft gezegend, maar dat hij toen ook nog een gebed heeft gedaan. En dan zegt Calvijn in zijn uitleg, dat gebed van Christus, dat werd niet te vergeefs omhoog opgezonden. Calvijn zegt, wat zal hij anders gebeden hebben dan dat deze kinderen, onder het getal van zijn kinderen, van de kinderen Gods, opgenomen mochten worden. En daarom wordt het wel eens gezegd, wat is nou het belangrijkste van heel de opvoeding? Het belangrijkste in de opvoeding, dat is eigenlijk gebed. Het gebed en het voorleven. En dan zou ik vanmiddag de tekst ook nog weer even ietsje breder willen uitleggen. Hè, want dat geldt toch niet alleen vanmiddag voor de vaders en de moeders onder ons. Wat dat betreft heeft de tekst van vanmiddag een boodschap voor ons allemaal. Ook als het in je leven niet tot een huwelijk kwam. Of als de kinderzegen is uitgebleven. En dat wil ik u met een voorbeeldje duidelijk maken. Dan denk ik even aan die ongetrouwde juf op school. En die s'avonds voordat ze naar bed ging haar knieën boog. En dan ging ze bidden niet zomaar even voor haar klas in het algemeen. Maar dan pakte ze de klassenlijst erbij en ze begon bij de bovenste naam. En vanavond bad ze voor die eerste jongen die bovenaan stond. En de volgende dag voor de tweede op de lijst en de derde dag voor de derde enzovoort. Zie, hier ben ik, Heere. En de kinderen die gij mij op school hebt gegeven. En zou je dan zo ook niet mogen bidden voor de kinderen van de jeugdvereniging of van de club. Of je neefjes en nichtjes in de familie of de kinderen van de gemeente. Ziet, hier ben ik, Heere. En de kinderen, het geestelijke nageslacht. De kinderen die gij in de familie of in de gemeente hebt gegeven. En hoe langer je over deze tekst nadenkt, gemeente, hoe rijker en hoe meer toepassingen er eigenlijk uitvloeien. Dan denk ik even aan die moeder die er zo mee worstelde dat haar ene kind een beperking had. En ze kon dat eigenlijk niet accepteren en ze zei, Heere, waarom moet juist nu mijn kind heel anders zijn dan alle anderen? Totdat ze licht kreeg over de tekst van deze middag. En ze ging het zien, Heere, ja, ook dit kind, ja, juist ook dit kind, van u gekregen. Of als ik even denk aan die vader die misschien vanmiddag wel in de kerk zit of thuis meeluistert. En die met diepe pijn in zijn hart zegt, ja, dominee, nu gaat het vanmiddag over een godvrezend nageslacht. Maar wat zie ik daar nou van? Ik zie alleen maar het tegenovergestelde. Ik zie een afwijkend nageslacht, een godvergetend nageslacht. En het is nog te begrijpen ook, want het is allemaal mijn schuld. Heel de opvoeding, ik heb alles verknoeid. Het is alles te kort. Nou, wat blijft er dan nog over vanmiddag? nou toch wel dit gebed van Jesaja 8. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Waar kun je dan in je gebed meer en beter op hopen en pleiten dan op de Heere zelf, op zijn woord en op zijn belofte alleen? En van de week las ik voor mezelf een boekje waarin beschreven werd hoe Kolbrugge over het gebed heeft geschreven. En het trof me zo diep wat ik daar las. En dat Kolbrugge dus zei, het gelovig gebed dat richt zich op de belovende God. Kolbrugge zei, wat is bidden nou anders dan vanuit je eigen ellende en verlorenheid en rechteloosheid. De Heere zijn eigen woord leren voorhouden om daarop te leunen en te steunen. Op uw woord, o Heere, heb ik gehoopt. En dan mogen we toch vanmiddag zeggen, als het gaat over de heilige doop. Als je zegt, Heere, u was het toch zelf vanmiddag, die dat goddelijke zegel op de voorhoofden ook van onze kindertjes hebt bevestigd. Neem u ze dan ook voor uw rekening. Herdenk en beschouw toch uw vastgestaafd verbond. En laat dat dan, Heere, uw hart tot ons in liefde ontvanken. Zie hier ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En ik zei het al aan het begin van de preekgemeente, Jesaja die mocht niet gaan pronken met zijn kinderen. En dat moeten wij ook maar niet doen. Maar weet u wie dat wel mag doen, gemeente? Dat is de Heer, met eerbied gesproken. Hij mag wel pronken met zijn kinderen. Hij mag pronken met zijn eigen werk. Want waar wordt God anders in verheerlijkt dan alleen in zijn eigen werk? En wat zal het zijn als die woorden van vanmiddag, Hebreeën 2 vers 13b, op zijn diepst in vervulling zullen gaan. Op die grote dag van Jezus' wederkomst. En als het dan van de lippen van de zaligmaker zal klinken, terwijl hij nadert voor de troon van zijn Vader. En als hij het dan zal zeggen, Vader, ziet, hier ben ik. Hier zijn ze allemaal door u gegeven. Ze zijn door mij gekocht. En ze zijn door de Heilige Geest geleid en opgezocht. Die grote scharen die niemand tellen kan. Toegebracht uit alle geslachten, uit alle talen en volken. En ze zullen eeuwig zingen tot uw lof. En wat zal het dan zijn, gemeente? Als er op die grote dag een scheiding zou moeten vallen. Door de gemeente. Een scheiding tussen ouders en kinderen. Dat vader en moeder aan een andere kant staan dan de kinderen. Of andersom dat de kinderen behouden worden en vader en moeder verloren moeten gaan. Of een scheiding tussen man en vrouw in het huwelijk. De een bij de schapen en de ander bij de bokken. En laat het ons dan ook vanmiddag alle toch mogen uitdrijven, gemeente. Naar de Heere toe. Voor wie er toch geen hopeloze gevallen bestaan. Opdat je eenmaal aan het einde van je leven door Gods genade zou mogen getuigen. Ziet, hier ben ik, Heere. En de kinderen die gij mij hebt gegeven, ze zijn tot tekenen en tot wonderen van uw macht, maar bovenal van uw genade. En dat het dan in vervulling mag gaan, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. En Gods knechten, dat zijn al degenen die de Heere dan hebben leren dienen en vrezen. Gods knechten met hun zaad, het geestelijke zaad. Dat geestelijke nageslacht, zij die zijn naam beminnen, ze zullen daar erfelijk wonen. Amen. Laten we van die woorden zingen, gemeente, dat is Psalm 69. En daarvan het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Laten we samen nog danken en bidden. Heer, ook nu we gekomen zijn aan het einde van deze dienst, komen we tot u in het gebed. En we smeken van u, Heer, wil u geven dat al de gezinnen en de huwelijken en de gemeente toch veel zouden mogen lijken op dat Godvrezende gezin van Jesaja de profeet. Heer, hij leeft in een donkere tijd van vol van afval en vol van onrust. Maar het stond u niet in de weg en u hebt het gegeven dat dat gezinnetje mocht zijn als een teken en een wonder. Niet alleen van uw scheppende macht, maar ook van uw herscheppende macht en kracht. Ja, van een heerlijke belijdenis van wie u toch zelf bent als die God van oordeel en van genade. En Heere, zo staat toch ook niets u in de weg, Heere, om toch ook op in onze tijd toch ook zulke grote wonderlijke dingen te werken. Want u bent en blijft toch nog steeds dezelfde. En Heere, dat dan ook daarin toch onze hoop van u mag zijn. Want we hebben het gehoord, Heere, en ook de doop heeft het ons verteld vanmiddag. Over ons en onze kinderen geen goeds, maar alle goeds van u. Die toch doorgaat met uw werk en die uw zoon hebt gezonden. Die toch vlees en bloed heeft willen aannemen om mens te worden. om nog dieper te kunnen buigen dan dat wij gevallen zijn. Om zo toch de diepst gezonken zondaar te kunnen oprapen. Heere, dat we zo dan vanuit de nood en de ellende van ons leven toch mogen zien op u, de belovende God. En dat wij toch in uw woord ons houvast mogen vinden voor tijd en eeuwigheid. Heere, wil u geven dat dat ook de vrucht mag zijn van het woord van deze middag. En dat we allen dit gebed mogen meenemen, schrijf u het in onze harten. En dat we daarmee werkzaam mogen zijn en worden als we zelf kinderen of kleinkinderen van u hebben ontvangen. Maar ook als het anders is, Heere, maar dat we dan ook de kinderen van de gemeente, of de kinderen van de familie, of de kinderen op school, zo ook biddend aan u mogen opdragen. En Heere, dan hebben we gehoord dat het uit zal lopen op die grote dag. Dat u, o Heere Jezus Christus, uw bruid, die u eenmaal van uw vader hebt ontvangen, dat u dan uw bruid in volle glorie weer aan uw vader zult tonen. En wil u geven, Heere, dat dan op die grote dag niemand van ons dan zal blijken achtergebleven te zijn. Want diezelfde Hebreeënbrief die vertelt het ons toch ook dat het onzagwekkend moet zijn om te vallen in de handen van u de levende God, die toch buiten Christus een verterend vuur bent en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus zijn er bij u ook vandaag nog milde handen en vriendelijke ogen. O Heere, laat zo dit woord dan voor ons allen toch mogen medewerken ten goede, mogen medewerken tot zaligheid en daarin ook mogen zijn tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles wat u op deze dag wilde geven, als zo tot twee keer toe uw woord mocht uitgaan. Doe genadig verzoening over al het onze, zegent u het uwe en wil u met ons zijn ook als we straks deze plaats weer gaan verlaten. Geeft u ons nog een goede en een gezegende zondagavond. Mogen we nog bezig zijn met de dingen van uw woord en dienst. En gedenkt u ons ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Wil u ons helpen en zegenen bij alles wat we mogen doen. Ons bewaren voor de zonde, voor ongelukken, voor gevaren. Bovenal voor een onverzoende dood. Hoort u ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot nog van Psalm 102, het 10e vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. Het 10e vers van Psalm 102.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.